We hebben dus gezien dat inderdaad nederigheid een van de condities is, om zo te zeggen, voor gebed in de Bijbelse toepassing van het begrip. En anders zijn we onderweg tegengekomen, namelijk die van bekering, maar het lijkt mij een vanzelfsprekende zaak. Eerder heeft het geen enkele zin om tot God te gaan, uiteraard, waarom dan ook. Een andere term die in dat verband genoemd zou moeten worden is die van gehoorzaamheid. Dat heb ik natuurlijk al genoemd, omdat het direct voortvloeit uit nederigheid, onderwerping, veronderstelt gehoorzaamheid en het veronderstelt uiteraard ook geloof. Dat laatste woord wordt in dat verband zelfs tamelijk dikwijls gebruikt. Maar in verband met die gehoorzaamheid, wel in mijn inleiding vanavond kwamen we al terecht in Romeinen 6. En de essentie van dat hoofdstuk van Romeinen 6 is juist dat nu wij met Christus zijn opgewekt, leven hebben ontvangen, worden wij geacht onze levens aan hem ter beschikking te stellen. In hoofdstuk 12 vers 1 staat dan uw levend lichaam. U weet wel, tot levend heilig God wel waaglijk offer. Maar in hoofdstuk 6 staat al dat wij, er wordt geen onderscheid gemaakt tussen lichaam, ziel of wat het allemaal maar wezen mag. Gewoon dat wij onszelf, onze leden, dat wil zeggen alles wat deel van ons wezen uitmaakt. Dat kunnen zelfs onze bezittingen zijn overigens. Dat wij onze leden zouden stellen tot wapenen, tot gereedschappen der gerechtigheid. Want wat daar uiteengezet wordt is de eenvoudige gedachte dat er maar twee mogelijkheden zijn. Of wij zijn dienstknechten, slaven, der ongerechtigheid. Of wij zijn dienstknechten der gerechtigheid. En dat is niet een theoretische zaak. Is ook niet gebaseerd zomaar op iemand die wedergeboren is, is een dienstknecht der gerechtigheid. En wie dat niet is, is het tegenovergestelde. Helemaal niet. Het gaat om de praktische situatie waarin men zou leven. Dat is waar het om gaat. Ik voeg er meteen aan toe dat als alles goed is, wij op het moment dat wij tot geloof komen, inderdaad meteen onszelf aan de Heer ter beschikking stellen en hem willen dienen, daartoe beschikbaar zijn enzovoorts. In vele gevallen echter gaat dat zo niet op en blijkt dat men daar pas later achterkomt of zelfs daar helemaal nooit toe overgaat. En in dat niemandsland, zal ik maar zeggen, krijgt men dan problemen met het gebed. Het lijkt wel of God het niet hoort. Nee, de kans is groot dat dit ook inderdaad niet hoort. Nou, hoort misschien wel, verhoort in ieder geval niet. In ieder geval er zich blijkbaar niks aan gelegen laat liggen. En daar is domweg niks aan te doen. Dat is nou eenmaal de situatie waar het om gaat. Wij zouden in de eerste plaats van harte hem gehoorzaam zijn. En dan zal hij naar ons omzien. De eenvoudige gedachte is gewoon dat waar wij ook in de praktijk, want het andere heeft geen betekenis, waar we in de praktijk hem dienen. En dat betekent gewoon in ons leven als zodanig. Dat is helemaal niet iets specifieks. Het betreft ons hele leven. Ook ons huiselijk leven, ons gezinsleven enzovoort. Waar wij hem dienen, zal hij voor ons zorgen. Naar zijn idee uiteraard. En naar zijn opvatting, vanzelfsprekend. Maar niettemin, dat is de gedachte. En in die omstandigheden zouden wij bidden. Want dan vragen wij iets aan onze baas. Aan degene die wij dienen. En kijk, dat is dus op basis van een praktische relatie die er al is. Als die relatie er in de praktijk niet is, dan hoef je er niet op te rekenen dat die relatie dan ineens tot stand komt op het moment dat wij hem wat vragen. Zoals gezegd, hij had ons wat gevraagd. En zolang wij daar niet op ingaan, zal hij zeker niet luisteren naar wat wij hem vragen. Nou goed, gehoorzaamheid zei ik, dat is waar het om gaat. En inderdaad uitgebreid uiteengezet in Romeinen 6, maar daar ga ik nou verder maar niet op in. Een leuke vind ik wel, die van Johannes 14. Ik vind hem leuk omdat we daar heel gemakkelijk overheen lezen. En aan de andere kant, zelfs vind ik het leuk omdat ik het eigenlijk niet uitleggen kan wat daar staat. Maar ik probeer het toch. Dat is Johannes 14, vers 14 en 15. In de eerste plaats is daar al het probleem dat tussen die twee versen ineens een nieuwe perikoop begint. Maar daar moeten we ons even niks van aantrekken. En daarna lees ik eerst, daar staat in Johannes 14, vers 14... Zo gij iets zult begeren in mijn naam, ik zal het doen. En dan lezen wij, punt, nieuwe kop, nieuw geschriftgedeelte, dat gaat over de belofte van de Heilige Geest, want dat staat erboven. En dat is nou het misverstand, wij zouden het zo nooit lezen. Die indeling in pericopen is er alleen opdat we wat met gemak iets zouden kunnen terugvinden in de Bijbel, omdat we punten van herkenning zouden vinden in de platte tekst van de Bijbel, daar zijn kopjes sowieso voor, om de tekst wat in te delen, om wat te kunnen terugvinden enzovoort. Maar we zouden het niet meelezen eigenlijk. Wij zouden gewoon doorlezen. Zo iets begeren zult in mijn naam, ik zal het doen. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En als ik het lees, dan lees ik vers 14, half en vers 15 ook. Zo gij iets begeren zult in mijn naam, zo bewaart mijn geboden. Hebben die? Dan staat er ineens dat wanneer men zijn geboden bewaart, en wij, dan hebben wij het recht om, of de gelegenheid om van hem iets te begeren. Nu zegt u natuurlijk, ja, maar je mag geen verse half lezen, heb je zelf altijd gezegd, enzovoort. Dus het kan zo niet, en als je die volle zinnen leest, kun je het zo niet lezen. Dan zeg ik, nee, misschien niet. Maar, en daarom, ik kan het ook eigenlijk niet uitleggen. Maar als men eenmaal gewend is aan de wijze van formuleren van Johannes, in dus het Johannes Evangelie en in het bijzonder ook de Johannes brieven, ik laat Openbaring maar even buiten beschouwing, maar dat heeft er ook van alles mee van doen trouwens. Maar als men eenmaal gewend is aan de wat vreemde, wat zonderlinge wijze van redeneren van Johannes, dan zal men waarschijnlijk, net als ik, begrijpen dat je zo'n vers gerust wel zo kunt lezen. De gedachte is namelijk deze, dat in deze boeken van Johannes, de Evangelie zowel als de brieven, gewoonlijk het onderwerp niet verandert. Dat wil zeggen, het blijft altijd hetzelfde verhaal, dezelfde waarheid echter wordt van vele kanten belicht tegen verschillende achtergronden en met gebruikmaking steeds van andere woorden, vooral synoniemen dus enzovoort, maar het blijft gewoon hetzelfde verhaal. En als hier dan staat, zo gij iets begeren zult in mijn naam, ik zal het doen, dan weten u en ik dat dat zo niet klopt. En dat die zin als zodanig sowieso onbegrijpelijk is. En dat is ook de reden waarom we weliswaar veel van dat soort korte zinnetjes bij Johannes tegenkomen. Maar in die korte zinnetjes wordt steeds dezelfde gedachte herhaald met andere woorden. Want zo ge iets zult begeren in mijn naam, ik zal het doen. Ja, waarom doet u het dan niet? Nee, die klacht hebben wij misschien niet, maar velen hebben die klacht wel. Hij doet het blijkbaar toch niet. En bovendien is de discussie van hoezo in zijn naam, wat is dat eigenlijk? Dat zijn de traditionele onderwerpen die besproken worden in verband met dit thema. Gebed. Wat is bidden in zijn naam? Enzovoorts. En hoe voorwaardelijk is dat ik zal het doen? Enzovoorts. Maar het punt is gewoon dat Johannes het uitlegt. Iets begeren in zijn naam, dat is wat wij doen als wij hem lief hebben. Dat is de volgende zin, vers 15. En ik voeg dan zelf nog maar een zin aan toe. Want hem lief hebben is namelijk hem dienen. Dat hoef je van mij niet te geloven, maar hou het dan in ieder geval in gedachten. Ik beweer dat elke keer als in de Bijbel sprake is van God lief hebben, betekent het God dienen. En aan de andere kant, als gesproken wordt over hem dienen, is het de praktische uitwerking van hem liefhebben. Maar nou zeg ik het nog verkeerd, want ik ben van mening dat heel dat begrip hem liefhebben met dat beroemde woord agape, weet u wel, liefde, de beroemde woord, altijd omhoog gestoken wordt. Als men zegt van agape, dat is liefde in zijn hoogste vorm, dat is waarschijnlijk waar, maar het probleem is dat wij dan denken dat het ook hoogst abstract is. En dat is juist niet zo. Het punt is namelijk dat agape staat voor dienst. Voor praktisch liefhebben. Niet maar een gevoel, want dat is niet de hoogste vorm van liefde. Dat is wat wij trouwens verliefdheid noemen bij gelegenheid. Gaat gewoonlijk over. En in vele gevallen is maar te hopen ook. Maar dat even terzijde. Nee, in uw geval niet, zuster. Maar laat me zitten. Maar in vele gevallen wel. Maar dat is een gevoel. Dat heeft te maken met wat je gegeten hebt en je hormonen en dat soort dingen, denk ik altijd maar. En het weer en de muziek natuurlijk. En er waren nog een paar van die dingen. Maar waarom is er nou ineens zoveel aandacht? Nou goed, ben ik helemaal niet gewend. Nou, laten we zitten. Dat is namelijk een gevoel, dat is niet de hoogste vorm van liefde. De hoogste vorm van liefde is liefde in de praktijk en dat bestaat altijd uit dienst. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij iets ten behoeve van de wereld gedaan heeft. Toch? En waar wij hem zouden lief hebben, betekent het ook dat wij hem dienen. Praktisch begrip dus. En daarmee zijn we terug. Zo gij iets begeren zult in mijn naam. Dat zullen wij doen indien wij hem lief hebben, namelijk indien wij hem dienen. Want wanneer dat kenmerkend is voor ons leven, dan zal iets begeren van hem ongetwijfeld rechtstreeks in verband staan met onze dienst aan hem. Ik kan het niet beter uitleggen. Voorbeelden is ook, of ze gewoon niet kunnen bedenken.
Wat staat ook in 1 Johannes 3? En zo wat wij bidden ontvangen wij van hem, terwijl wij zijn geboden waren en toen het.
Ja, daar zou ik zo op terechtgekomen zijn, broeder. 1 Johannes 3, vers 22. Nou nee, dat weet je niet van tevoren, maar inderdaad, we komen de gedachte toch wel tegen dus. Maar het is wel leuk om te laten zien dat het hier eigenlijk ook zo gewoon staat. Het zijn gewoon zinnen die min of meer parallel lopen, enzovoorts. Daar ben ik nog niet mee klaar trouwens, om nog even verder. Zoiets zo begeren in mijn naam wil zeggen dat het met hem wat te maken heeft. En dat, dat wat men begeert inderdaad ten goede zou komen aan de dienst aan hem. Er is niks moeilijks aan, want ons hele leven zou ten dienste zijn van hem. En hebben wij problemen, ook al zouden er problemen zijn met betrekking tot het vervoer. Dat wil zeggen, wij missen een fiets omdat die weer gestolen is. Hebben wij problemen, zitten wij met praktische zaken. Dat gaat altijd ten koste van ons welbevinden als zodanig. En ons praktische leven. En dus gaat het ook ten koste van de dienst aan hem. Tenminste, dat zou kunnen. Begrijp u me goed, alles in ons leven zou aan hem onderworpen zijn, zou aan hem dienstbaar zijn. Daar is dus niks uitgezonderd. En hoewel het naar de buitenkant misschien lijkt dat het alleen maar gaat om volstrekt vleeselijke aards aangelegenheden, hoeft dat heus niet het geval te zijn. En, nou ja, zoek het verder maar uit. Wat ik zeg dus, is dat je rustig weer van alles kunt vragen, maar veronderstelt wel onderwerping aan hem en inderdaad hem liefhebben, hem dienen en dus, zoals het hier bij Johannes dikwijls heet, zijn geboden bewaren. Dat zijn niet de 10 geboden zoals het Calvinistische deel van Nederland dan toch in elk geval gewoonlijk meteen denkt. Het wil zeggen zijn woorden bewaren. En dat betekent gewoon dat wij ons onderwerpen aan wat hij gesproken heeft. Daaruit leven enzovoorts. En dat houdt inderdaad dat wij dienstbaar, houdt inderdaad in dat wij dienstbaar zouden zijn aan hem enzovoorts. Zo eenvoudig is dat. En het probleem is dat voor vele mensen, voor vele gelovigen, hun, wat zij noemen hun privéleven, iets anders is dan het dienen van God. En dat is niet zo. En als het wel zo is, dan deugt het niet. Meer kan ik er niet van zeggen. Ja. Als de schrift spreekt over dat we de Heer zouden dienen, dan begint dat met gij mannen heb u vrouwen lief, gij vrouwen weest u mannen onderdanig, gij heren, in verband met de dienstknechten naar het vlees, en gij dienstknechten, dient u Heer, enzovoort, gij kinderen, wees die ouders gehoorzaam, enzovoort. Dat zijn gewoon aardse dingen. En zo vinden we nog veel meer van dat soort instructies dan wel onderwijzing met betrekking tot wat wij zouden zeggen. Ja, dat is mijn privéleven. Ja, hoezo privé? Wij zijn het privé-eigendom van de Heer. Alles speelt daar een rol in. En wij geven niet slechts ons hartje aan de Heer Jezus, wat het ook wezen mogen dan. Wij geven ons hele hebben en houden aan hem en stellen het hem ter beschikking. En dat zijn geen twee afzonderlijke dingen, ons privéleven en onze dienst aan hem. Het is één geheel. En als wij dan dus ergens behoefte aan hebben, of het nou materieel is of niet, daar heeft er niks mee te maken. Dan gaat het er niet om of dat betrekking heeft op ons privéleven of op de dienst aan hem. Daar zou geen verschil tussen bestaan. En zolang men denkt dat er verschil tussen bestaat, vrees ik dat men de ervaring zal hebben dat God gebed niet verhoort. Want als wij iets voor privé beschouwen en wij vragen hem voor dat privé wat, ja nee, dat werkt niet. Nooit namelijk. Voor zover wij hem wat vragen, kan het altijd maar zijn omdat wij zijn eigendom zijn. Omdat we ons aan hem hebben overgegeven. Enzovoorts. En van daaruit zou hij voor ons zorgen. En alles wat we aan hem onttrekken, valt dus buiten zijn invloedssfeer. Hebben we er zelf aan onttrokken. En als we dan toch wat ervoor vragen, ja, dat gaat niet. En daar zit een deel de clou van het verhaal hoor. Nou goed. Johannes 14 was dit dus. Zo gij iets begeren zult in mijn naam, en ik lees daar puntje, 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 voor het gemak, zo bewaart mijn geboden. Daarna zou je ook nog de vraag kunnen stellen, want daar kan ik even niet aan voorbij komen nu. Je zou kunnen de vraag kunnen stellen, nou wat zou men nou begeren in zijn naam? Waar heeft de Heer het eigenlijk over? En het antwoord is, wat ze zouden begeren is het ontvangen van de Heilige Geest, want dat was in het Oude Testament beloofd. Nieuw leven, het aanbreken van het nieuwe verbond. Dat is wat men zou begeren, op grond van geloof enzovoorts. En daarvan staat vervolgens, ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in de eeuwigheid. Dat wilde je toch? Nou, dat is het. En in vele andere schriftplaatsen, waarin zo vast staat, bid en u zal gegeven worden enzovoorts, zal blijken, dat als we de context bestuderen, dat het eigenlijk alleen maar hierover gaat. Nou, wat zou men begeren? Uw koninkrijk komen. Dat is de eerste wens in het gebed, weet u wel. Onze Vader die hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Natuurlijk, vooral door ons. Wij zouden zijn naam heiligen. Als we dat niet doen, hoef je hem het volgende ook niet te vragen. Maar dan het volgende punt is, daar hebben wij belang bij namelijk, uw koninkrijk komen. En in diezelfde bergreden staat, bid en gij zult, en u zult ontvangen enzovoorts. Wat zou men bidden dan? Dat het koninkrijk zou komen tot de mens, individueel. En hoewel het in de wereld niet gekomen is, kwam het wel degelijk. Dat wil zeggen, tot degene die geloofden. En dat is precies hetzelfde als ze ontvingen de Heilige Geest. Dat is waar het in de eerste plaats om gaat. En eerlijk gezegd, ik denk, maar dat is mijn persoonlijke opvatting dan, ik denk het beste wat we van de Heer zouden kunnen vragen is precies dit. En ik bedoel het heel erg in de breedte. Ik bedoel het op de manier van Salomo. Die mocht één wens doen, u weet wel. Er was dus één koning en die mocht één wens doen. Het was trouwens een sprookjesachtige koning, dus vooruit. Er mankeert iets aan het verhaal, want normaal gesproken zou men drie wensen doen, maar vooruit. Dat is waar, dat is omdat een belofte altijd drie is. Belofte is ook wensen. Zo zal het gaan, zo wil ik het dat het gaat. Maar goed, maar Salomo dan, vooruit. Deed één wens, de rest is de andere literatuur. En één wens, en wat vroeg hij? Geest. Nou, niet specifiek de Heilige Geest, maar wel geest. Wijsheid, namelijk. En hij ontving het. En niet roepen dat is oud-testamentisch, want dat is niet waar. Dat is net zo goed nieuw-testamentisch, een universele gedachte, bijbelse waarheid. Indien het iemand aan wijsheid ontbreekt, Jacobus 1, dat hij die van God begeren. Daar gaat het nog altijd om. En ik denk, op grond van wat ik ervan gelezen heb in de Bijbel, ik denk dat dat het beste gebed is onder alle omstandigheden, omdat wij weliswaar problemen hebben wellicht en dus onze wensen hebben, maar vermoedelijk hebben we alleen maar wijsheid nodig om inderdaad met de omstandigheden te kunnen omgaan. Of wat voor uitdrukkingen daar tegenwoordig maar voor uitgevonden zijn. Hè? Ja. kun je ermee omgaan. Toch? Doe je wijsheid bij nodig. Dat is het eerste. En waarschijnlijk, als je wijs bent, heb je die fiets niet. Nou goed. Laten we zitten. Goed, maar dat was even een zijlijntje dan hier in Johannes 14. De andere die ik inderdaad dan zou noemen. Terwijl ik naar 1 Johannes 3 bladen, dus noem ik Johannes 8 vers 29, waar de Heer zegt, die mij gezonden heeft is met mij, de Vader heeft mij niet alleen gelaten, dat wil zeggen de Vader zorgt voor de Heer Jezus, want ik doe altijd wat hem behagelijk is. Johannes 8 vers 29. De Vader heeft mij niet alleen gelaten, want ik doe altijd wat hem behagelijk is. Daar heb je hem dus weer, gehoorzaamheid. En dus onderwerping aan zijn woord, meer specifiek. Maar we waren onderweg naar 1 Johannes, hoofdstuk 3. Waar dan, wat zei ik nou, 1 Johannes 3, vers 22. Vers 22, waar staat, zo wat wij bidden, ontvangen wij van hem, omdat wij zijn geboden bewaren, zijn woord bewaren namelijk. En omdat wij doen hetgeen behagelijk is voor hem. Dat was precies wat Johannes 8 vers 29 ook zei, wat ik in het voorbijgaan even citeerde. Maar daar werd het toegepast op de Heer Jezus zelf en hier op de gelovigen in het algemeen. Een ander punt kan ik nu meteen even op terugkomen. Dat punt van vergeving waar ik het er straks over had. Ik heb heel snel heb ik daarmee afgedaan, maar ik heb wel gezegd, kijk, als wij zelf geen vergeving ontvangen van God, dat wil zeggen niet aanvaarden, als wij het niet aanpakken, hoe zouden wij God vragen om ons nog eens wat te geven? Die heb je toch, hè? Nou, dat is wat hier ook staat. Er staat in vers 20, want indien ons hart ons veroordeelt, dat wil zeggen ons geweten, want geweten en hart zijn horen bij elkaar, hè? Indien ons geweten ons veroordeelt, wel zegt Johannes, God is meerder dan ons geweten. Met andere woorden, ons geweten, ons hart veroordeelt ons wellicht, maar dat wil niet zeggen dat God dat doet, integendeel. Waar nog bij komt dat wij niet alles weten en dus niet in staat zijn zelfs maar onszelf te beoordelen. En van God staat, hij is meerder dan ons hart en meerder dan ons geweten. En hij kent wel degelijk alle dingen. Met andere woorden, hij heeft er beter zicht op. En God veroordeelt ons niet, is de gedachte. En daarna volgt, geliefden, indien ons hart ons niet veroordeelt. En ons hart zou dat niet moeten doen, want ons hart zou zich onderwerpen aan de waarheid. Dat is vers 19. Eigenlijk, ons hart zou zich onderwerpen aan het woord Gods. Ons denken, ons gemoed, ons hart zou veranderd worden. Namelijk, als God ons niet veroordeelt, dan zou ons hart dat ook niet doen. En dat zouden wij geloven. Aanvaarden, ook in de praktische zin van het woord. Zo van, wij staan niet schuldig tegenover God. Hij veroordeelt ons niet. En ons hart kan ons nog meer vertellen. Dat gaat vanzelf over trouwens, hoor. Nou, vanzelf. Maar dat gaat dan over, uiteraard. En dus, geliefde, indien ons hart niet veroordeelt, dat wil zeggen, dan, in die omstandigheid, hebben wij vrijmoedigheid tot God. Want zolang wij lopen met het idee dat wij schuldig zijn, zondaren zijn, voor God, kunnen wij niet met vrijmoedigheid en oprechtheid tot God gaan en iets vragen enzovoorts. In de eerste plaats omdat we ons schuldig voelen. In de tweede plaats, en misschien is dat de eerste plaats, omdat wij kennelijk die vergeving niet geaccepteerd hebben. Begin eerst maar eens met dat aan te pakken. Alvorens andere vragen te stellen. Dat is het idee. En de volgende zin zegt dan, en zo wat wij, let op, en zo wat wij, dat wil zeggen, dat is de volgende fase, dat komt daarna. En zo wat wij bidden, ontvangen wij van hem. Omdat wij zijn geboden bewaren, zijn woord dus, en dus ook doen hetgeen behagelijk is voor hem. En dus hem dienen en hem liefhebben, maar dat zijn de termen die Johannes nou eenmaal continu gebruikt. En daar gaat het om. Het gaat om totale onderwerping aan de Heer. Totale verootmoediging is zo'n zwaar woord, denk ik altijd. Maar dat is het wel. Nederigheid enzovoort. Vanuit die positie kan men inderdaad de Heer wat vragen. Maar wat hij gegeven heeft, zouden wij eerst uiteraard accepteren. Want daar gaat het om. Hij bepaalt het namelijk. Hij geeft, wij ontvangen. Nou goed. Wat ik daarna nog zou moeten noemen is uiteraard, ik zou een open deur moeten intrappen natuurlijk. Dat is dat wij zouden in de eerste plaats geloof hebben. Namelijk, naar sommige plaatsen staat zelfs. Daarom zeg ik u alle dingen die gij biddende begeert, geloof dat gij ze ontvangen zult en zij zullen u geworden. Dat is ook een misbruikte tekst. Want het punt is natuurlijk dat naar de Bijbel geloof altijd is geloof in het woord Gods. Is niet maar een geloof in het wilde weg. Zo van ik geloof dit. Enzovoorts. Zodat het niet gaat, niet erom gaat dat ons gebed verhoord wordt als wij maar geloven dat hij het verhoort. Als wij maar denken dat dat zo is. Nee, de gedachte is, het geloof is geloof in het woord Gods. En als God gezegd heeft dat hij ons de geest zou geven, zal ik maar zeggen, wanneer wij daarvoor tot hem komen, dan zal hij dat ook doen. Als wij het niet geloven, geef je dat sowieso niet. Uiteraard. Ik hoop dat dat duidelijk is. Daarna hebben wij natuurlijk in het algemeen de uitspraak van de Bijbel, wordt ook nogal eens herhaald, dat het geen enkele zin heeft om God wat te vragen als wij niet in hem geloven. Dus het geloof staat er los van of wij geloven dat dit het gebed zal verhoren of niet. Het gaat gewoon om dat wij hem op zijn woord nemen. Als wij niet luisteren willen naar zijn woorden, waarom zou hij luisteren naar onze woorden? En dit is de enige juiste volgorde uiteraard. Wat denk je van deze? Hebreeën 11 vers 6. Maar zonder geloof is het onmogelijk Goden te behagen. En daarna nog hetzelfde vers, Hebreeën 11 vers 6. Want die tot God komt, moet geloven dat hij is. Dat wil zeggen dat hij existeert, dat hij bestaat. En hij moet geloven dat God een beloner is dergenen die hem zoeken. Niet een beloner is dergenen die aan hem wat vragen, maar degenen die hem zoeken. Die zich op hem richten, zal ik maar zeggen. En dus in de praktijk weer, die hem lief hebben, dan wel die hem dienen. Men moet dat geloven. En dus geloven is een belangrijke voorwaarde. De andere uitspraak is die van Jacobus. Een paar bladzijden eerder. In Jacobus 1. Waar immers in vers 5 staat wat ik al citeerde. Jacobus 1 vers 5. Indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren. Dus niet meteen een cursus gaan volgen of zo. Indien het iemand aan wijsheid, het gaat hier niet over kennis, feitenkennis, het gaat om wijsheid, inzicht. Indien iemand aan wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren. Die een ieder milderlijk geeft en niet verwijt, dat wil zeggen hij verwijt ons onze tekortkoming niet. Hij geeft ons wat wij tekortkomen in dit geval. Die een ieder milderlijk geeft en niet verwijt. En zij zal hem gegeven worden. Dat wil zeggen, die wijsheid zal hem gegeven worden. En ieder die daar eerlijk om vraagt. Waarbij ik natuurlijk toch zeg, wijsheid is inzicht. Maar het zal ook duidelijk zijn dat het daarbij in de eerste plaats gaat om inzicht in het woord Gods. En daarmee om inzicht in het werk Gods. Het is niet alleen wijsheid voor Bijbelstudie bedoel ik maar. Want het punt is dat wij in het werk Gods betrokken zouden zijn. En daar zouden wij dus inzicht in moeten hebben. Nou goed, op de twee. In wijsheid zouden wandelen en in alle voorzichtigheid, zoals het heet. Maar er staat meteen wel bij, vers 6. Maar dat hij die wijsheid begeren in geloof. Niet twijfelende. En ik lees hier niet dat men zou moeten geloven dat God die wijsheid ook geeft. Men zou moeten geloven in het woord Gods in het algemeen. En dan ontvangt men wijsheid. Hebben die nog? Vandaar dat sommige mensen weliswaar de Bijbel bestuderen, maar het niet geloven. En die krijgen geen wijsheid, ook niet als ze er God om zouden vragen. Dat heb je toch, hè? Wijsheid is inderdaad om geleid te worden in heel de waarheid. En die ontvangt men alleen, die wijsheid, als men dus bereid is die waarheid te geloven op voorhand. En daar gaat het om. Zo werkt het met ons ook. De dingen die wij leren, ook met betrekking tot het woord Gods, tot de Bijbel en het werk Gods in het algemeen. Die dingen zouden we vermoedelijk helemaal nooit leren als we niet de Bijbel op voorhand zouden geloven. En andersom, sommige mensen leren nooit wat, maar dat komt omdat ze niet op voorhand geloven. Ja.
Ik heb hier 1 Johannes 5, vers 14. Dus, een beetje de vermindering die wij God zeggen, dat zo wij iets bidden naar zijn wil, hij ons verhoort. Vers 15 zegt dan, en indien wij weten dat hij ons verhoort, dat wij ook bidden. Ja. Zo weten wij dat wij het beter verkrijgen die wij van hem niet gebeden.
Ja. Ja, maar waar het hier specifiek om gaat, en daar was ik niet aan toegekomen, is dat daar in vers 14 staat, dat zo wij iets bidden naar zijn wil. Want dat is de clue van het verhaal. Naar zijn wil. Iets bidden in overeenstemming met, gelijklopend aan, want dat is wat het woord naar betekent. Indien we iets bidden wat overeenkomt met zijn wil, dat zou een volgende punt geweest zijn. Het gaat namelijk om overeenstemming met de wil van God. Dat betekent niet noodzakelijk dat het detail wat wij bidden ook een detail zou zijn in het plan of in de wil Gods. Dat betekent alleen dat het niet iets is wat strijdig zou zijn met de wil Gods. Het moet erbij inpassen. Maar daarom kan het best een door ons bedachte variant zijn op Gods gedachte, bij wijze van spreken. Ja, dat kan heel goed. Waar het om gaat namelijk, is dat wat wij willen niet strijdig moet zijn met de wil van God. Zijn wil gaat boven alles. Voor de hand ligt natuurlijk, om een gebed van de Heer Jezus te citeren, waarbij hij zegt, doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Indien het mogelijk is, doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En ik denk dat als wij echt nederig zijn en deze punten die we vanavond besproken hebben begrijpen, dat een belangrijk onderdeel is dan van ons gebed. Vader, indien het mogelijk is, indien het naar uw wil is, indien het niet strijdig is met uw wil enzovoort, u zou toch niet willen dat God ons onze gebed zou verhoren, dat in werkelijkheid strijdig is met de wil van God. Ik heb de indruk dat hij dat namelijk wel eens doet. Ben ik nou te snel? Dat wij hem iets vragen wat in strijd is met zijn wil, niettemin verhoort hij ons gebed. Zo van, als je dat aan wil, zie maar waar je terecht komt dan, daar ga je. Ik had wat beters met je voor, maar het kan alleen maar wat beters zijn wat hij met ons voor heeft. Toch? En daarom zeg ik, je moet voorzichtig zijn. Onze Vader heeft het beste met ons voor. Die Vader in elk geval. En daar gaat het maar om. Dus we moeten niet al te veel onze eigen ideeën bij hem promoten. Lijkt mij. Ik denk dat het onverstandig is. Toch? Nou ja. Lijkt mij beter als je dan toch nederig bent te vragen. Heer, maar u wil geschieden. Doe het dan. Daar kun je rustig elke dag tegen de Heer zeggen. Er kan niks mee mis zijn. Leid me in uw waarheid enzovoort. Leid me in uw weg. Maak mij uw wegen bekend. Of hoe dat maar heten mag. En hoe dat in de Bijbel maar geformuleerd mag zijn. Woorden van die strekking. Wat wilt gij dat ik doen zal? Enzovoort. En in ieder geval niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat is het beste gebed wat er is. En dat kan alleen maar zijn in overeenstemming met de wil van God. En hij zal het dus verhoren. En daarna denk ik wel eens. En wat zou er dan nog meer wezen wat we nodig hebben? Hè? Nou, er is wel wat te bedenken bij gelegenheid. Onder omstandigheden. Maar vergis je niet. Wat wij in de eerste plaats nodig hebben, is inderdaad die wijsheid waarover Jacobus spreekt. En daaruit zal men leven. En daarbij wordt gezegd dat hij die begeren in geloof, niet twijfelende enzovoorts. Want die mens menen niet, Jacobus 1 vers 7, die mens menen niet dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Sowieso niet. Men zou zich aan hem onderwerpen, in hem geloven, op hem vertrouwen, dan pas kan men van hem wat ontvangen. Dat is het idee. En dat komt gewoon omdat God nou eenmaal God is en niet Sinterklaas. Hij stelt zijn eisen, hij is degene aan wie wij onderworpen zijn enzovoorts. Dat zou ook, zouden wij niet alleen tegen hem zeggen, dat zou ook in de praktijk van ons leven het geval zijn. En daaruit ontstaat inderdaad een leven in gemeenschap met hem, waarbij het zinnig is om inderdaad onze, de dingen die ons zorgen baren, onze behoeften, tekortkomingen, gebreken, om die inderdaad bij de Heer te brengen en te vragen of hij dan wat aan doen wil. Of hij het doet, is de vraag. Maar als het niet is vanuit deze positie, die we vanavond dan besproken hebben, ja, dan komt er sowieso niks van terecht. Uiteraard niet. Of je hebt een wat eigenaardige, lage opvatting over wie God feitelijk is. Hoe dan ook, indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren. En het zal u geschieden. Dit was Johannes 15. Staat dus recht, hangt dus rechtstreeks samen met Johannes 14. U weet wel, het zijn die vijf hoofdstukken. Hoofdstuk 13 tot en met 17. En hoofdstuk 17 is één gebed. Het grootste gebed in de Bijbel. Van de, nou, niet het grootste, geloof ik. Het langste in ieder geval niet. Toch het grootste dan maar. Maar het gebed van de Heer Jezus zelf. Maar in Johannes 13 tot en met 17 wordt immers onze tegenwoordige bedeling aangekondigd. En wordt aangekondigd de, wat ik dan toch noem, de komst van de geest. Maar in dat verband vinden wij dan deze uitspraak. Wat zei ik? 15 vers 7, ja. En die in mij blijft, in de wijnstok. Want daar gaat het over. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven. Ik denk dat dat twee keer hetzelfde is hoor. Dit is weer Johannes. Indien gij in mij blijft, hoe blijven wij in hem? Kunnen wij er wat aan doen om in hem te blijven? Ja, door inderdaad zijn woorden in ons te laten blijven. Dat is heel concreet. Onze hart te openstellen voor zijn woord. En als dat woord in ons is, zijn wij in hem. En dan, indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven. Let op dat blijven eigenlijk gewoon de betekenis heeft van wonen. Hè? Ook specifiek Johannes trouwens, maar vooruit. Dus indien gij in mij woont, blijvend. En mijn woorden in u wonen, blijvend. Dat wil zeggen, men heeft ze aanvaard en gelooft ze enzovoort. Maken deel uit van ons wezen, van ons denken enzovoort. Hè? En dan staat er zo wat gij wilt. Indien, zo. Indien dit zo is, zo wat gij wilt, zult gij begeren en het zal u geschieden. En andersom, dan maar het tegenovergestelde. Als niet geschiet wat wij begeren, dan is wat wij begeren kennelijk niet in overeenstemming met de wil van God. En dat is kennelijk zo, omdat zijn woorden niet in ons blijven. En dat kan je op lange termijn zeggen, zo van algemeen. Je kunt het ook op korte termijn zeggen, want het kan natuurlijk gebeuren dat op een zwak moment wij bepaalde dingen aan de Heer vragen die, nou ja, zouden we normaal nooit gedaan hebben, maar bij gelegenheid even niet opgelet. En dan denk ik altijd, is maar goed dat het ook niet verhoord wordt, overigens. Hè? Toch? Maar in het algemeen, als dat algemene situatie is, zo van wat wij hem ook vragen, wat wij ook willen, wat wij ook van hem begeren, het geschiet ons niet. Ja, daar is maar één antwoord op. Dat komt omdat zijn woord niet in ons blijft. En als zijn woord niet in ons blijft, kennen wij zijn wil niet. En als we zijn wil niet kennen, kunnen wij ook niet bidden naar zijn wil, enzovoorts. En andersom, wanneer zijn woord in ons blijft, in ons hart woont, dan zal dat onze wil beïnvloeden en vormen. Heb je dat? Dan zal onze wil vanzelfsprekend ook meer in overeenstemming zijn met de wil van God, die hij immers in zijn woord, dat in ons hart woont, heeft bekendgemaakt. Enzovoorts. Nou, dat is het verhaal. Dat wil zeggen, hoe zeg je zoiets? Het worden plechtige termen. Zo van het geheim van een succesvol gebed. hoe zeggen ze weer? Is gelegen in een juiste gezindheid, een juiste levenshouding. Niet de juiste houding op het moment dat men bidt, zo van op je knieën voor je bed en je handen samen, je ogen dicht en dat soort dingen meer. Of een andere variant. Gekheid, dat is overgebleven. Je weet altijd precies hoe je het doen moet. Maar het gaat niet om die houding, het gaat om de houding in het leven als zodanig. Welke houding men tegenover hem inneemt enzovoorts. En dat is waar het om gaat. Dat is namelijk bepaald voor ons denken, voor onze wil enzovoorts. En als het dan iets is waar wij mee zitten, waar we problemen mee hebben, wel niets let ons om dat gewoon tot hem te zeggen, tot hem uit te spreken enzovoorts. Want we leven niet meer in gemeenschap met hem, een gemeenschap is in ieder geval ook met elkaar praten. En of je die gebeden verhoort of niet, maakt dan niet zoveel meer uit, denk ik altijd. En dat is ook wat de Bijbel zegt. Dan hebben wij de rust mee. Verhoort hij het niet, dan was het niet naar de wil van God. En hij doet het dus niet. Daar hebben wij geen problemen mee. Ik niet rust. Nee, waar het over gaat, laat al uw... Nee, werpt al uw bekommernis op hem, staat er geloof ik. Maar even kijken of ik de juiste tekst citeer in dit geval. Dat was Filippenzen hoofdstuk 3. 4. Waar de hele brief door gesproken wordt over nederigheid. Over onze dienstbaarheid aan de Heer. Die gezindheid zij in u, welke ook in Christus Jezus was. Die zichzelf geledigd heeft. Die zichzelf vernederd heeft. Die gehoorzaam was tot de dood des kruises. En die op die grond uitermate verhoogd werd. U weet wel, Filippenzen 2. De hele brief gaat daarover. Over dienen en zelfs over lijden. Als gelovigen enzovoorts. Daarna neem ik de draad maar ergens op in vers 3 van hoofdstuk 4, waar het gaat over medearbeiders enzovoorts, over degene die dus mededienstknechten zijn. En dan vers 4, verblijdt u in de Heere, laat dat de bron van uw blijdschap zijn, te allen tijden. Dan vers 5, uw bescheidenheid, dat betekent aanpassingsvermogen of zoiets, inschikkelijkheid en dus een ander woord voor nederigheid. He, aanpassingsvermogen is dat. Uw bescheidenheid zij alle mensen bekend. Dat betekent niet dat je van de daken moet roepen uiteraard, want het is volstrekt onbescheiden. Maar gewoon gedraag je zo tegenover iedereen. En dan staat erbij, de Heer is nabij. En als je de Heer kent, dan zou je tegenover hem wel bescheiden opstellen, is het idee. Dienstbaarheid dus. En dan, pas aan het eind van die brief, wees in geen ding bezorgd, maar je hebt toch zorgen. Dat komt toch vanzelf. En daarom staat erachter hoe je er weer afkomt. Wees in geen ding bezorgd, maar laat u begeerte in alles, en niet alleen in verband met specifiek geestelijke dingen. Het gaat over het hele leven, zoals uiteengezet. Laat uw begeerte in alles door bidden en smeken met dankzegging. Want dat zou eerst de houding zijn van ons als nederige gelovigen. Levend uit genade. Laat uw begeerte in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En dat gaat dus gewoon over gebed. Zeg het tegen de Heer. En het resultaat? Niet, hij zal u geven. Maar er staat, en de vrede Gods, ik zeg niet dat het wat anders is hoor, maar het staat er gewoon in. Er staat, en de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en zinnen bewaren in Christus Jezus. Want bezorgdheid heeft alles te doen met onze harten, met onze zintuigen, ons zinnen en vooral met ons verstand. Want ik moet u zeggen, dat dieren hebben nooit zorgen. En dat komt omdat ze dom zijn. Dus nou denkt u bij uzelf, dan ben ik kennelijk erg intelligent, want ik heb veel zorgen. Ja, die ken ik al. Ja. Maar het is wel zo. Een mens leidt dikwijls het meest door het lijden dat hij vreest en dat nooit opkomt dagen. Enzovoorts. Dank u. Dan hoort u het ook eens van een ander. Enzovoorts. Maar wat hier gewoon staat is, laat het bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, die zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Maar het veronderstelt wel de levenshouding zoals ook in deze brief beschreven. Nou, daar moeten we het bij laten, want ik heb begrepen dat de koster zich zorgen begint te maken. En die zorg heeft hij mij zojuist medegedeeld. Dus wij zullen de Heer danken. Trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook vanavond mochten samenkomen rondom uw woord. En we danken u dat we als uw kinderen en uw dienstknecht ook met vrijmoedigheid tot u mogen gaan en onze zorgen aan u mogen bekendmaken. Maar we danken u, Vader, dat we mogen leven in afhankelijkheid van u, in de wetenschap. Dat u als een vader inderdaad voor ons zorgt en gezegd hebt, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. We danken u ook dat u als vader inderdaad weet wat wij nodig hebben. En daarom bevelen we elkaar bij u aan, opdat u inderdaad onze harten zou vullen met uw woord. En bovendien onze harten zou vullen met uw vrede die alle verstand te boven gaat. We danken u dat we zo in afhankelijkheid van u door het leven mogen gaan en mogen wandelen in gemeenschap met u. De dingen die ons bezighouden ook aan u mogen bekendmaken. Maar in het bijzonder dat wij onszelf en daarmee zelfs onze sterfelijke lichamen aan u ter beschikking mogen stellen. Omdat u gezegd hebt dat u ons wilt gebruiken in uw dienst als dienstknechten der gerechtigheid. Wij bidden dan, Vader, of u dat doen wil. In overeenstemming met wat u ons gezegd hebt in uw woord. Opdat inderdaad onze levens zouden mogen zijn tot eer van u en zo mogen bijdragen inderdaad aan de verheerlijking van onze heiland zelf in de toekomst en omdat zelfs wij in die heerlijkheid zouden delen. Wij bidden u dan of u het goede werk wat u in ons begonnen hebt ook wilt voleindigen tot op de dag van Christus in overeenstemming met uw woord en om Christus wil. Amen.